Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Vanavond is er een tafel van voortzetting en wordt er dankzegging gedaan op het heilig avondmaal. De afgelopen weken is het besluit om uit één beker te drinken nog eens tegen het licht gehouden. Sommigen vinden het nog spannend om uit één beker te drinken en daarom zal er ook bij deze tafel weer een cupje wijn klaargezet worden voor elke zitplaats. Het brood gaat wel rond op de schalen en we hopen dat we bij de volgende avondmaalsviering weer uit één beker kunnen drinken. De collecte aan de avondmaalstafel is voor Padureni bestemd. Op dinsdagavond is er gebedskring, donderdag de vrouwenvereniging en vrijdagavond de tienerclub, de laatste van het seizoen. En de diaconia-rekeningen van 2019, 2020 en 2021, die zijn goedgekeurd en liggen ter inzage in de voorkerk. En u mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie, te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de energiekosten. Tot zover de afkondigingen. We gaan samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen vanavond stilstaan bij de goedheid van de Heere die ons overlaat met zijn gunst bewijzen. We zingen van Psalm 67, het eerste vers. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. 67 vers 1. We belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en daarna zal de tafel in gereedheid gebracht worden en zingen we tegelijkertijd van Psalm 67 vers 3. De volken zullen Heer u loven, o Heer u loven altemaal. Dus eerst de geloofsbelijdenis en dan wordt de tafel in gereedheid gebracht en zingen we Psalm 67 vers 3. En ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, onze Heere, zijn enige geboren Zoon, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Hem zal alles vrezen wat op de aarde leeft. We zien dat de hele aarde, hebben we vanmorgen gezien, alle schepselen leven van Gods zorg. En wie ook vanavond zegt, zonder die zorg, waar zou ik zijn geweest? Zonder die trouwe zorg van mijn zaligmaker Jezus Christus, wiens eigendom ik ben. Diegenen die dat van harte belijden, voor hen staat ook vanavond weer de tafel gereed. En net als wat ik vanochtend aangegeven heb, wil u liever niet in beeld verschijnen. Dan kan u aan de buitenste stoelenrand gaan zitten. Dan komt u niet in beeld, heeft u geen bezwaar, kan u ook hier in het midden gaan zitten. Komt, want alle dingen zijn gereed. Dan zullen we deze tafel openen met gebed. Laten we samen bidden. Ja, Heere, zo mag voor de tweede keer op deze zondag, op de dag des Heren, uw dood herdacht worden. En dan mogen we gedenken, Heere, dat u dat voor ons deed. En wilt u ons dan vanavond ook door uw Heilige Geest nabij zijn? Dat we niet bij de uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel. Waar u bent, Heer Jezus, onze voorspraak, aan de rechterhand van uw en onze hemelse Vader. Laten wij er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij dit heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Amen. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. neemt en eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die we dankzeggende begroeten, is de gemeenschap met het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij lezen aan deze tafel Matteüs 6, vers 27. Matteüs 6, vers 27. Ik had vanochtend aangegeven, de Heer Jezus stelt vragen om ons te bepalen bij zijn zorg en bij onze zorgen en die twee samen te brengen. En zo stelt hij vragen, telkens weer opnieuw, waarvan het antwoord voor iedereen duidelijk is. Matteüs 6, vers 27. Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? Een vraag zonder verdere inleiding. Een el aan de lengte toedoen. Ik denk dat hier bedoeld is, wie kan door bezorgd te zijn zijn leven verlengen? Het gaat niet om de lengte van je lichaam, groeien. Nee, het gaat erom het leven verlengen. Een minuut, een uur, een dag, een maand aan je leven toevoegen. Wie kan dat door bezorgd te zijn? Het antwoord is eenvoudig, niemand kan dat. Bezorgdheid is geen middel dat ons helpt om ons leven te verlengen. Denk maar eens terug aan een moeilijke situatie in je leven. Misschien heb je over die moeilijke situatie in je leven wel eens iemand verteld. Die moeilijke periode waarin je geen uitzicht meer had en jezelf afvroeg, hoe moet het nou verder? Stel dat iemand over die moeilijke periode aan je vraagt, hoe ben je daar nou doorheen gekomen? Hoe heb je dat gedaan? Nou zeg je, ik heb me toen heel erg bezorgd gemaakt. Ik was zo bezorgd en dat heeft me er doorheen geholpen. Ik kan je niet vertellen hoe belangrijk het is om in moeilijke situaties heel erg bezorgd te zijn. Dat zegt niemand, toch? Natuurlijk zegt niemand dat. Bezorgdheid helpt je niet door problemen heen. Bezorgdheid geeft geen steun in moeilijke periodes. Er is geen dokter in het ziekenhuis die tegen zijn patiënt zegt, ik heb de foto's bekeken. Ik kan helaas niets meer voor u doen. Het enige wat u nu kan doen is heel erg bezorgd worden en hopen dat het helpt. Nee, zo gaat het niet. Bezorgdheid helpt niet. Maak maar een lijst met alle problemen en zorgen die je kan hebben. Geen van die problemen kun je oplossen of verbeteren door bezorgd te zijn. De diagnose verandert niet. Je krijgt er geen beter cijfer door. Het saldo op je bankrekening wordt er niet hoger van. Met bezorgdheid kun je je leven met geen minuut verlengen. Waarom zou de Heer Jezus dat nou zeggen? En waarom is dat zo, dat wij ons leven niet kunnen verlengen? Omdat ons leven niet van onszelf is. De tijd van ons leven is ook niet van ons. Die is door God bepaald. Mijn tijden zijn in uw hand. Dat is het antwoord wat de gelovige op die vraag van de Heer Jezus geeft. Mijn hemelse Vader heeft het begin van mijn leven bepaald. Mijn hele levensloop en ook het einde van mijn leven. Psalm 139, vers 16 zegt het zo. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij allen werden in uw boek geschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van die dagen bestond. Al je dagen staan in Gods boek geschreven. Geloof je dat? Dan mag je daar je houvast in vinden. Dat die goede God en Vader je leven van begin tot eind leidt. Vanaf dat ongevormde begin in Psalm 139. Tot aan je laatste ademtocht is je leven door zijn trouwe zorg overdekt. En daar mogen we onszelf aan onderwerpen. Totdat het onze tijd is. Totdat het zijn tijd voor ons is. En tot die tijd kan je niets overkomen. En als je dagen om zijn, dan is het beste medicijn ter wereld niet in staat om je te redden. De Heer Jezus die stelt deze vraag ten diepste, omdat wij toegeven, ik ben in zoveel opzichten machteloos. Ik kan mijn leven niet verlengen. Ik heb zelfs geen controle over de haren op mijn hoofd. Ik ben machteloos, maar Hij is machtig. Ja, almachtig. Ik dien een God die almachtig is. Om mij te bewaren tot de dag dat Hij me thuis roept. En die God is mijn goede Vader aan wie ik mij toevertrouwd. Ja, en dan zegt de Heer Jezus, zeg het maar terug, mijn tijden, heren, zijn in uw hand. Ik ben zo bezorgd, maar de Heer Jezus leert me, mijn bezorgdheid maakt niets beter. Maar u maakt mij wel beter, want ik ben uw eigendom. U bepaalt mijn leven, mijn tijden. En die moeite die ik nu heb, u bent bij machten om mij te helpen. En de zorg weg te nemen of mij door de zorg mee te nemen. En te dragen. En als hij niet die zorgen wegneemt, dan mag ik weten, mijn Vader heeft daar goede bedoelingen mee. Want hij is die goede Heere, op wie ik mijn vertrouwen stel. Mijn tijden zijn in uw hand. Daar gaan we van zingen met Psalm 31, het 12e vers. Psalm 31, vers 12. We hebben dat gezongen, hè? U weet het, de maat en het einde van mijn lijden. En dan kan je dat woord einde op twee manieren opvatten. Het einde in de zin van de tijd, wanneer het lijden ten einde is. Maar ook het einde in de zin van het einddoel. Wij weten niet altijd welk doel de Heere met dat lijden heeft. Maar onze troost is dat Hij dat doel wel heeft, ook al zie ik het niet. Ga heen in vrede. We gaan het gedeelte van de dankzegging uit het formulier lezen. Een dankzegging op het heiligavondmaal. En aansluitend zullen wij onze voorbeden doen. We willen danken met het dagje, voor het dagje uit wat er gisteren geweest is. Van de zondagsschool en de Vijf Kleurenclub. En doen ook voorbeden voor de examens die er zijn. En waar ook uit ons midden jongeren aan deelnemen. En we lezen dus eerst het derde deel van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heere. Omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen bidden, gemeente. Almachtige, barmhartige God en Vader. Wij danken u met heel ons hart dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enig geboren Zoon hebt gegeven tot een middelaar en offer voor onze zonden en ons tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. En u hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en de zalige gemeenschap met Christus. Ja, Heere, laat ons maar dagelijks groeien. Groeien door meer kennis van u. En dan niet alleen hoofdkennis, maar juist die hartekennis. Dat wij door wat we van u weten, door hoe wij u leren kennen, al hoe meer ons vertrouwen op u zullen stellen. Opdat u niet van ons hoeft te zeggen dat wij maar kleingelovigen zijn. Maar dat wij van die mensen mogen zijn van wie de Heer Jezus zegt, zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet gevonden. O Heere, en u bent het waard om veel van u te verwachten. U bent het waard om al ons vertrouwen op u te stellen. Help ons daarbij, Heere, als wij zo ook uw woord weer gaan openen. En dan gaan wij vanavond die serie over Matteüs 6 afsluiten. En dan mogen we opnieuw horen die woorden van de lippen van de Heer Jezus. Die bemoedigende woorden. Dat er voor zijn discipelen, voor zijn gelovigen, voor degenen die hun hoop hebben gesteld op de Hemelse Vader, is er geen enkele reden om bezorgd te zijn. O Heere, wat staan wij beschaamd als we zo vaak door onze zorgen in beslag worden genomen. Maar Heer Jezus, til ons er bovenuit door de werking van uw Heilige Geest. Dat wij dit onderwijs mogen meenemen. Niet alleen de week in, maar dat het in ons leven mag meegaan. Telkens als de zorgen daar zijn, dat we het mogen weten. Maar mijn Hemelse Vader, Hij zorgt voor mij. In zijn hand zijn al mijn tijden, mijn zorgen, ja mijn hele leven. En Heere, zo willen wij u ook danken dat gisteren het dagje uit met de kinderen zo geslaagd mocht zijn. Heere, dank u dat het evangelie ook onder de kinderen uit mocht gaan het afgelopen seizoen. En dat het evangelie ook naar kinderen is uitgegaan die het thuis niet horen, die geen ouders of grootouders hebben die ze mee naar de kerk nemen, maar dat het toch gezaaid mocht zijn. Heere, geef dat het in goede aarde zal vallen. Dat het niet tussen de dorens en de distels valt. Of op een grond die maar heel oppervlakkig is met stenen bezaaid. Of op de weg. Heere, geef dat dat woord van u wat gezaaid wordt onder hen tot wasdom zal komen. En vrucht zal dragen. En ja, dat bidden we ook voor onszelf, Heere. Dat elk woord wat namens u hier in de gemeente gezegd wordt, dat dat vrucht draagt tot het eeuwige leven. En we bidden nu voor hen ook in ons midden die de examens tegemoet gaan. De examentijd is weer begonnen van de middelbare scholen. Maar ook op andere manieren worden er examens en tentamens gedaan. Heere, wil geven dat we de energie hebben om te leren. En wil geven dat we al het geleerde op het juiste moment ook weer aan het papier kunnen toevertrouwen als er bij het examen om gevraagd wordt. Ga zo in alles ook met onze jongeren mee. Als zij zich voorbereiden op hun toekomst. En wil toch geven dat zij in die toekomst ook een plaats mogen hebben. Waarin ze in uw koninkrijk kunnen dienen. Op wat voor manier dan ook. Zo dragen wij ook deze avond alles aan u op. Wij verwachten de zegen van u en van u alleen, o Heere. Onze ogen zijn op u gevestigd. En we zijn een en al oor om te horen wat u tot ons wil zeggen. Dat bidden we van u in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 8, vers 8 en 9. En daarna gaan we lezen uit Matteüs 6. Maar eerst Psalm 8, vers 8 en 9. We lezen met elkaar Matteüs 6 en dan lezen we vanavond vers 25 tot en met 34. Matteüs 6 vers 25 tot en met 34. Daar spreekt de Heer Jezus als volgt tot zijn discipelen en tot ons. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, nog over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn, één el tot zijn lengte toedoen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Merk de lelies van het veld, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien nu God het gras van het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zou hij u niet veel meer kleden, u kleingelovigen? Daarom wees niet bezorgd, zeggende wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen wij ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wees dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen met elkaar ter voorbereiding op de preek van Psalm 73, de versen 1, 6 en 8. 73, vers 1, vers 6 en vers 8. We hebben het gehoord in Matteüs 6, de Heer Jezus stelt allemaal vragen aan ons. En daarom zingen wij in antwoord op de preek een vraag aan de Heere: wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 13 is onze vraag naar de prediking. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we gaan voor de laatste keer luisteren naar Matteüs 6. En wat zit er veel in dit hoofdstuk, nietwaar? Alles samengevat onder die ene vraag die telkens weer op allerlei manieren en in allerlei situaties van het leven op ons afkomt. Is je hart op de hemelse Vader gericht? En dan heeft de Heer Jezus het over bezorgdheid. Het slot van dit hoofdstuk. En wat is dat toch een hardnekkige zonde? Wat doen we dat zo vaak? Wat maken we daar ons vaak schuldig aan, aan bezorgdheid? In allerlei situaties. Als het gaat om onze gezondheid, over onze financiën, over voedsel, de kleding, over onze kinderen, kleinkinderen, over je werk. Er zijn eigenlijk geen dingen op te noemen waar je je nooit bezorgd over hoeft te maken. De Heer Jezus weet dat ook. En hij weet ook dat dit niet alleen maar iets is wat niet-gelovigen doen. Bezorgdheid is iets waar zijn discipelen ook mee te maken hebben. Het is een van die zonden waarvan het avondmaalsformulier zegt, die zijn tegen onze wil in ons overgebleven. Het zijn van die zonden waar we zo gevoelig voor zijn. Waar de Satan zo gemakkelijk een ingang in het leven heeft. En die ons zo gemakkelijk van de vreugde en van de vrede beroven. Bezorgdheid, ze treft ons allemaal van tijd tot tijd. En dat zeg ik natuurlijk niet om het daarmee goed te praten. Want dat doen we zo makkelijk. Als iedereen iets doet, dan vinden we het wat minder erg. Jongens en meisjes, als je klasgenoot je een duw geeft, dan duw je terug en dan zeg je, hij deed ook. Met andere woorden, zo erg is het niet. Alsof het dan wel mag. Nee, met bezorgdheid is dat natuurlijk niet anders. We kunnen zeggen, ja, we doen het allemaal wel eens. Of we doen het allemaal redelijk vaak. Maar is het dan minder erg? Nee. De Heer Jezus is daar heel duidelijk over, want hij herhaalt de opdracht wel 3 keer. In vers 25, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd. In vers 31, daarom, wees niet bezorgd. In vers 34, wees dan niet bezorgd. Hij herhaalt het wel 3 keer om aan te geven, bezorgdheid hoort niet bij mijn discipelen. Het hoort niet bij iemand die God als hemelse Vader heeft. Het hoort ook niet bij een avondmaalsganger. En laten we daarom nog een keer in alle rust gaan kijken wat de Heer Jezus ons leert over bezorgdheid. Dat is het thema. Jezus onderwijst ons over bezorgdheid. We hebben 2 gedachten. De eerste gedachte is, waar komt het vandaan? En de tweede gedachte, wat doe je eraan? Jezus onderwijst ons over bezorgdheid. Waar komt het nou vandaan? En wat doe je eraan? Ja, waar komt bezorgdheid vandaan? De Heer Jezus laat in onze tekst op 2 plekken zien waar bezorgdheid vandaan komt. En ik wil allereerst met u stilstaan bij vers 34. In vers 34, daar zegt de Heer Jezus, wees dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Daarmee geeft hij aan, bezorgdheid, dat is iets wat over de toekomst gaat. We gaan bedenken wat er mogelijk zou kunnen gebeuren in de toekomst. En we halen dat naar vandaag toe. Hoe kom ik morgen aan mijn eten? En dan ga ik vandaag over piekeren. Het probleem met bezorgdheid is dat we daarmee op een verkeerde manier met de toekomst bezig zijn. Nou is de toekomst, daar moet je mee bezig zijn, dat is ook belangrijk. Een akkerbouwer die moet ploegen. Dat doe je zodat je daarna kan gaan zaaien. En na dat inzaaien wacht je tot het gaat kiemen en als het opkomt dan ga je het besproeien. Zodat die plantjes gaan groeien. Dat doe je met het oog op de toekomst. Je bent continu bezig met de dag van morgen en je bent daar voorbereidingen voor aan het treffen. Nou, daar is helemaal niks mis mee. Ook op school. Je kan gaan zeggen, ja, ik moet niet bezorgd zijn over dat tentamen wat ik moet maken. Dus ik ga maar niet leren. Nee, je mag je voorbereiden. Je moet je zelfs voorbereiden op dat tentamen. Het hele schoolgaan is om ons voor te bereiden op de toekomst. Want het brood en het geld, dat komt je niet aanwaaien. Je hebt daarvoor je voor te bereiden. Het is dus niet verkeerd om met de toekomst bezig te zijn en voorzorgsmaatregelen te nemen. Maar het kan wel helemaal verkeerd gaan als je je bezorgd gaat maken over de toekomst. Als je allerlei problemen en moeilijkheden je gaat voorstellen die zich in de toekomst kunnen voordoen. En je trekt ze als het ware naar vandaag toe. Je trekt ze naar voren. En die vervolgens gaan die gedachten je helemaal beheersen. Wat als dit gebeurt? Wat als dat nou gebeurt? Kom ik als die energieprijzen stijgen straks nog wel rond? En als die droogte nog langer aanhoudt, hoe moet dat dan? En misschien nog wel een sproeiverbod komt. En wat als die inflatie nog verder stijgt? Hoe zit het dan met mijn huishoudboekje? Kom ik nog wel rond? Bezorgdheid trekt problemen van morgen naar vandaag en het gaat je helemaal in zijn greep houden. En zo worden wij op alle manieren, allerlei manieren aangezet om bezorgd te zijn. Je hoeft de krant maar open te slaan, de televisie aan te zetten en daar worden allerlei zaadjes van bezorgdheid in ons hart gestrooid. Doordat we de zorgen van morgen naar vandaag trekken en die angstige gedachten krijgen ons in de greep. Niemand maakt zich bezorgd over de dag van gisteren. Wat als ik gisteren geen eten had gehad? Ja, gisteren is voorbij. Daar hoeven we me niet bezorgd over te maken. Nee, bezorgdheid gaat telkens over de toekomst. Ja, moet je je dan voor de toekomst afsluiten, kop in het zand, krant gesloten laten, het weerbericht maar niet meer kijken? Nee, dat is het niet. Alhoewel, het zou wel goed zijn als we daar een beetje matig in zijn. Zeker als je merkt, ik ben heel gevoelig voor zorgen. Dan helpt het niet om je in al die dingen die zo mogelijk zouden kunnen gebeuren nog verder te gaan verdiepen. Maar het probleem ligt nog dieper, gemeente. Het probleem ligt niet alleen maar buiten ons, in al die berichten die op ons afkomen. Het probleem zit in ons hart. Ons hart dat zo ontvankelijk is voor al die zorgen. Zo gemakkelijk in beslag genomen. En dat brengt mij bij de tweede oorzaak. De eerste oorzaak is dat we de problemen van morgen naar vandaag toetrekken. De tweede oorzaak, daar heeft de Heer Jezus het over aan het eind van vers 30. Als hij zegt, kleingelovigen. 9 van de 10 keer is de reden dat we bezorgd zijn ons kleine geloof. En dat zit hier in ons denken. En dat zit hier in ons hart. Want wat is klein geloof? Dat is klein denken van God. En dan gaat het om vragen als, ja, weet de Heer wel hoe het met mij gaat? Weet Hij werkelijk wel van mij af? Weet Hij wel wat mij bezighoudt en hoeveel zorgen er op mij afkomen? Of het gaat om een vraag als, is de Heer nou wel echt goed? Is Hij wel zo goed als Hij zegt dat Hij is? Want Hij laat immers zulke moeilijke dingen toe. Is de Heer nou werkelijk in staat om mijn problemen op te lossen? Of ten goede te keren? Kan Hij dat echt? Zijn mijn problemen voor Hem niet te moeilijk? Of heeft de Heere wel mij echt lief? Ik kan me dat niet voorstellen dat Hij uit alle mensen mij lief heeft. Uitgerekend mij, dat Hij mij ziet en hoort. Ja, is de Heere werkelijk genadig dat Hij omziet naar mij? Dat is wat er gebeurt bij kleingeloof. Bij kleingeloof zetten we een vraagteken achter het karakter van God. Dan trekken we de persoon van God in twijfel. Dat is klein geloof. Dan ga je klein van God denken. Dan ga je vragen stellen over Gods alwetendheid.
Over zijn goedheid, over zijn almacht. Dan ga je je afvragen, is hij wel rechtvaardig? Is hij wel werkelijk liefdevol? En waar die vragen meer grip krijgen, daar krijgt bezorgdheid een steeds grotere plaats. Daar groeit het als het ware uit in je leven. Want als God niet van mij afweet, als God niet alwetend is, ja, dan moet ik het zelf maar uitzoeken. En als God niet echt goed is, dan hoef ik het goede toch ook niet van hem te verwachten. Nee, dan is hij in wezen niet te vertrouwen. Als God niet almachtig is, ja, waarom zouden we dan in de toekomst, over al die toekomstige dingen, op hem ons vertrouwen stellen? Want hij kan er ook niks aan doen. Hij staat ook machteloos toe te kijken. Dat is wat de moderne theologie gedaan heeft na de Tweede Wereldoorlog. God is wel liefdevol, maar hij is niet almachtig. Want anders laat hij dit allemaal niet toe. Ja, dan is hij net zo machteloos als wij mensen. Als God niet die liefdevolle en genadige vader is, dan kan ik er wel alles vertellen. Maar misschien wijst hij me wel af. Omdat hij mij te slecht vindt. Behoeft u het gemeente, als we klein van God denken, dan krijgt bezorgdheid steeds meer voet aan de grond in ons leven. En het gevolg is, je hoofd komt steeds voller en voller en er is uiteindelijk geen plaats meer voor God. Je hart en hoofd komen vol te zitten, er kan niks meer bij. Je zag het bij Martha. Martha was bezorgd. Over iets goeds, over dat de Heer Jezus en zijn discipelen eten kregen. Daar is niks mis mee, ze wilden ze verzorgen. Maar het probleem was, ze werd er helemaal door opgeslokt. Gaat dat wel goed? Heb ik genoeg in huis? Moet ik niet wat extra halen? En noem het allemaal maar op. En ze werd er door afgeleid. Dat is wat bezorgdheid ook doet, het leidt je af van de Heer. En daardoor miste ze het wezenlijk het beste deel. Want de Heer Jezus was aanwezig. En het belangrijkste is niet wat zijn mond binnengaat, wat hij allemaal eet en wat je hem aan te bieden hebt, Martha. Maar wat zijn mond uitgaat, zijn woord. De zorgen van het leven zijn zo gemakkelijk, die dorens en die distels in de gelijkenis van de zaaier. Het woord wordt gezaaid, Jezus geeft allerhande onderwijs, maar er zijn zoveel zorgen. Er is zoveel aan de hand in de wereld. Je komt straks thuis en je kijkt naar het 8-uur-journaal en je denkt, nee toch, wat is er nu weer gebeurd? Dat kan zomaar weer gebeuren na de dienst. Dat kan morgen zomaar weer de kop op tegen. Je hebt een rijke zondag gehad, een heerlijke boodschap meegekregen. Maar morgen kom je in de greep van de zorgen. Het goede zaad van het woord komt op, maar wordt verstikt. Door alle andere dingen die je aandacht vragen. Door de toekomst die je naar het heden toe haalt. Door je hart wat zo ontvankelijk is voor kleingeloof. En de zegen van het woord, de zegen van het heilige avondmaal, is weg. Wat doe je daaraan? De tweede gedachte, of hoe voorkom je het? We hebben bij bezorgdheid gezien wat het is. De toekomst op een verkeerde manier naar het heden halen. We hebben gezien wat vandaan komt. Gelovigen die bezorgd zijn, die twijfelen ten diepste aan wie de Heere is. We zien wat het effect is. Dat is een spiraal, een visueuze cirkel, waar bezorgdheid steeds groter wordt en waarin er steeds minder ruimte voor de Heere komt en waar je steeds dieper naar beneden getrokken wordt. Maar in Matthäus 6 wijst de Heer Jezus de weg eruit om die neerwaartse spiraal te doorbreken. Hoe dan? Allereerst door te bedenken wie God is. Dat is wat de Heer Jezus toch de hele tijd deed. Daar begon het toch mee. Hij wijst op de schepping, het voorbeeld van de vogels. En dan zegt hij over die vogels. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Er staat niet God voedt de vogels. Nee, hij zegt uw hemelse Vader. Die voedt ze. Hij is het die zorgt dat die vogels te eten hebben. Deze God die de vogels voedt, is jullie hemelse Vader. Bedenk dat. Dat die God die de hele schepping onderhoudt, niet van een afstand blijft staan, maar heel dicht bij je komt en zegt, ik ben je vader. Niet zoals je eigen aardse vader die het liet afweten. Niet zoals je eigen aardse vader die zijn handen niet thuis kon laten en die zo boos en driftig kon worden. Of die aardse vader die zo druk was met andere dingen dat hij geen werkelijke aandacht had. Nee, Heer Jezus zegt, uw hemelse vader voedt hen. Die volkomen goed is. Die volmaakt is. Die heilig is. Die vanuit de hemel over heel de aarde regeert. En u en jou daarop niet vergeet. Want dat zegt hij toch in vers 31. Of in vers 32. Daar komt dat weer, hè? Want uw hemelse vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. We hebben een hemelse vader, een vader in de hemel die alles regeert en die van ons af weet wat wij nodig hebben. En die alle dingen doet meewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor jou heeft overgegeven. Wat is de weg uit die neerwaartse spiraal van bezorgdheid? Bedenk je, ja, dompel jezelf onder in wie God is. Je hemelse vader die van je houdt, om je geeft, van je afweet en die werkelijk alles in het werk gesteld heeft voor je redding. Om jou weer in een goede relatie met hem te brengen door het zenden van zijn zoon. Die zijn leven gaf voor u en voor mij. Hij nam het initiatief, hij zond zijn zoon naar de aarde. U dat gezien aan de tafel? Daar mochten we toch bij bepaald worden. Wij waren bij hem weggelopen. Wij zeiden in de hof, hij is niet betrouwbaar. God zorgt niet echt goed voor ons. Hij houdt belangrijke dingen voor ons achter. Het goede van die lekkere boom, daar mogen wij niet van eten. Wij hebben God in al zijn liefde de rug toegekeerd. En daarmee zijn we de dood ingegaan, verloren. Maar God zegt, daar laat ik het niet bij. Want hij is liefde. Hij is genade. En hij maakt die liefde en genade bekend in zijn zoon. Die hij gaf in de dood. Om het leven dat wij veracht hadden. Terug te geven. Gemeente, bedenk toch wie God is. Hoe groot zijn genade en zijn liefde is. Als hij zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar voor ons voor ons allen heeft overgegeven, zegt Paulus. Zou hij met hem ons dan niet alle dingen schenken? Die zorg over ons leven. Alle dingen. Die kan hij en wil hij ons geven vanwege het offer van zijn zoon. Bedenk wie God is. Zet je hart erop. En de bezorgdheid komt in een totaal ander licht te staan. Dan heb je nog wel zorgen, maar die zorgen hebben jou niet meer. Dan nog een tweede, nog een manier. Nog een manier om die neerwaartse spiraal van de bezorgdheid te doorbreken. Die manier geeft de Heer Jezus. Hij zegt, je moet op een andere manier met de toekomst bezig gaan. Dat zegt hij allereerst in vers 32. Hij zegt, want al deze dingen zoeken de heidenen. Wat zoeken de heidenen? Nou, vers 31, eten, drinken en kleding. Al die dingen, daar hebben de heidenen hun hart op gezet. En die heidenen, dat zijn geen atheïsten. Want die had je eigenlijk in de tijd van de Heer Jezus helemaal niet. Mensen die zeiden dat er geen God was. Maar het zijn de heidenvolken die andere goden hebben en die God als hemelse vader niet hebben. Die wel goden hebben, maar die goden die staan veraf. Die hebben geen ware interesse in de mens. Hoe zijn degenen die God niet kennen met de toekomst bezig? Drie vragen houden hen bezig. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Hun ambitie, hun levensdoel is eigenlijk alleen maar overleven. Eten en drinken, dat is symbool van welzijn. En kleding is een symbool van de welvaart. Laat ons eten. Laat ons drinken. En geef ons welvaart. Laat ons vrolijk zijn. Dat is waar de wereld zich druk om maakt. Dat is prioriteit nummer 1 voor de wereld. De aarde tot een leefbare plaats houden waar we allemaal kunnen eten, drinken en vrolijk zijn tot we erbij neervallen. Ja, de aarde tot een leefbare plaats houden is natuurlijk ook iets heel actueels vandaag de dag. Is dat verkeerd? Ja en nee. Nee, we hebben aan een volgende generatie te denken. Maar het is wel verkeerd als dat op nummer 1 komt te staan. Als dat alles gaat beheersen. En dat staat in de wereld op nummer 1. Die hele klimaatgodsdienst slaat de plank mis. Waarom? We denken veel te groot van onszelf. Wij kunnen niet aan de knoppen van het klimaat draaien. Vandaag niet, in 2030 niet, nooit niet. En vergeten wordt dat er iemand anders is die regeert. En die hier misschien met alles wat er verandert in de wereld wel andere dingen te zeggen heeft. Als je prioriteit is zelf alles in de hand houden, zelfs de dingen waarvan we ten diepste toch wel weten dat we dat niet in de hand hebben. Als dat je prioriteit is, dan ben je verkeerd bezig met de toekomst en dan kom je uiteindelijk bedrogen uit. Want wat zegt de Heer Jezus in vers 33 over de toekomst van de gelovigen? Daar zegt hij: maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. De toekomst van de aarde is voor de gelovigen niet prioriteit nummer 1. Voor de gelovigen, die weet, mijn toekomst ligt ergens anders. Mijn toekomst, die ligt in het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk wat komt als de Heer Jezus op de aarde terugkomt. En dat koninkrijk wat hij vandaag nog steeds uitbreidt, waar nog steeds mensen moeten worden toegebracht. En zo gaat het evangelie uit, zodat dat koninkrijk uitgebreid wordt. Waar mensen genodigd worden om zich te bekeren, om hun vertrouwen te stellen op Christus. Waar mensen door Jezus Christus kinderen van diezelfde hemelse Vader worden. Het koninkrijk dat bestaat uit mensen die God kennen, in hem geloven en zijn koninkrijk zoeken. En dat zoeken, dat duidt op ambitie. Want dat is waar je je in de eerste plaats een burger van weet. Ik ben in de eerste plaats een burger van het koninkrijk. Ik ben nog op de aarde, maar dat is mijn einddoel. En zo eindigt Jezus weer waar we deze pericoop mee begonnen. Diezelfde vraag, waar ligt nou je toekomst? Daar verzamel je je schatten, waar je toekomst ligt. Verzamel je je schatten op de aarde waar ze vergaan, waar je geen enkele zekerheid hebt? Of verzamel je ze in de hemel, waar de Heer een erfenis klaarlegt en waar de Heer het loon voor al je inspanningen zal uitbetalen? Waar richt je je ogen op? Waar verwacht je je geluk van? Van alles wat zichtbaar is, van wat de wereld te bieden heeft. Of het koninkrijk van God, wat nu nog niet zichtbaar is. Wie dien je? De mammon van de wereld of de God van hemel en aarde? Als je die visueuze cirkel van bezorgdheid, die je steeds meer en meer en weer en weer in zijn greep houdt, als je die wil doorbreken, zegt de Heer Jezus, zoek eerst het koninkrijk van God. Als je wil voorkomen dat je in die beklemmende bezorgdheid terechtkomt, dan zegt hij, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Laat dat alles beheersend zijn in je leven. Dan staan die zorgen in een ander perspectief. Dan heb je wel zorgen, maar dan hebben die zorgen jou niet meer. Gemeente, veel van ons ongeluk en veel van het gevoel dat we iets missen, komt doordat we het van de verkeerde dingen verwachten. Dat we bezig zijn de verkeerde dingen te zoeken. Maar als je niet bezorgd wil zijn, moet je op de juiste manier bezig zijn met de toekomst. Niet de problemen van de toekomst naar vandaag toe trekken, maar de problemen van vandaag in het licht van het koninkrijk gaan zien. Nog een keer. Niet die problemen van de toekomst naar vandaag toe trekken, want dan ben je verkeerd bezig. Maar al die problemen van vandaag in het licht van het koninkrijk zien. En dan zie je al die problemen op de wereld. En dan zeg je, het duurt niet lang meer. Want ik hoor de voetstappen van de Heer Jezus al aankomen. Al die problemen. Het zijn de weeën. De Heer Jezus komt spoedig. Die weeën voorafgaand aan de geboorte van de nieuwe aarde. En al die moeilijkheden in mijn leven dan. Al die pijn, die zorgen, dat verdriet. Al die moeilijkheden. Die bepalen mij erbij dat dit mijn koninkrijk niet is. Dat ik bij een ander koninkrijk hoor. Het koninkrijk van Jezus Christus. En als dat koninkrijk ten volle aanbreekt. Dan is het gedaan met al die moeite. Ja, we moeten er doorheen. We gaan door die geschiedenis heen en we hebben het vaak moeilijk. Vandaag hebben we moeite, morgen zijn er weer andere problemen. Misschien wel weer meer dan vandaag. Maar straks in de toekomst, in zijn toekomst, zijn ze voorbij. En de Heer Jezus geeft toch zelf een belofte erbij. In vers 33. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Al deze dingen. Dat zegt hij. Al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Erbij gegeven worden. Als ik de juiste prioriteiten stel. Mijn hart richt op mijn hemelse Vader. Mijn hart richt, mijn blik richt op dat koninkrijk waar komt. Dan ben ik er verzekerd dat de hemelse Vader mij elke dag weer verzorgt. En dan onthoudt hij mij niets, maar dan ook niets van wat ik nodig heb. Daarom zoek ik dat koninkrijk. Daarom zoek ik die gerechtigheid. Wat betekent dat? Weet u het nog? Gerechtigheid, dat is dat je ernaar verlangt een leven te leiden volgens zijn wil. Want deze liefdevolle God en Vader gaf zijn zoon voor mij. En die zoon, die maakt mij aan zijn beeld gelijk. Door het koninkrijk te zoeken, word ik steeds meer voorbereid op dat koninkrijk. En staan al die zorgen toch in een ander licht. Gemeente, bij bezorgdheid haal je de problemen van morgen naar vandaag. En dan raak je te neergeslagen. Dan word je wanhopig, maar dat is toch niet nodig. Als je bedenkt waar je toekomst ligt. Waar ligt je toekomst? In het koninkrijk. Zijn daar problemen? Nee. Zijn daar de tranen? Nee. Geen verdriet, geen pijn, geen lijden. Als je die toekomst naar het heden haalt, in het heden je voor ogen stelt. Dan zijn er wel zorgen. Maar die vallen in het niet bij dat koninkrijk wat je in het vooruitzicht wordt gesteld. Die toekomst waar de koning van het koninkrijk ons hier zelf van verzekert. Wat een boodschap. Wat heerlijk is het om voor hem te mogen leven. Halleluja. Amen.
Laten we samen bidden, gemeente. Ja, Heere, waar zouden we nou anders heen gaan? Als we u hebben in dit leven, dan hebben we alles. En als we alles hebben in dit leven wat deze aarde te bieden heeft, maar we hebben u niet, dan hebben we niets. Heer, we hebben het beleden in die 73ste psalm. Beleden dat we hier op aarde niks hebben waar wij in kunnen rusten. Waar wij echt rustig en gerust van worden. En daarom, Heer Jezus, zoeken we dat rustpunt bij u. En zoeken we uw koninkrijk en uw gerechtigheid. Om boven de zorgen van het dagelijkse leven uitgetild te worden. En wij dragen dan ook al die zorgen in een moment van stilte aan u op. Ja, Heer, het zijn die zorgen die uiteindelijk ook voor uw rekening komen. En we bidden u, Heere, dat we daar onze rust in mogen vinden. En gaat u zo met ons mee de nieuwe week in. Neem al het klein geloof weg doordat wij ons oog en ons hart gericht houden op u. Zegen al dit onderwijs hier uit Matthäus 6 wat u ons gaf. Wat een rijkdom, Heer Jezus, wat u 2000 jaar geleden aan uw discipelen zei. En wat vandaag nog steeds even krachtig is. Laat het met ons meegaan, Vader. Opdat we steeds weer en steeds meer ons vertrouwen op u zullen stellen. Ga zo met ons mee. Gedenk ons in alle dingen. Want u weet wat wij nodig hebben. Dat bidden we van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 68, het 10e vers is onze slotzang. Geloofd zij God, met diepst ontzag hij overlaat ons dag aan dag met zijne gunst bewijzen. 68 vers 10.
Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.